interne keuken.
Dag Mia, hoor je mij?
Hallo, goedemorgen.
Ah, dat lukt wel. Oh, ik ben blij dat ik jou hoor.
Trots in de branding.
Mia Doornaert en ik, beste luisteraar, hebben de voorbije week hetzelfde boek gelezen. Namelijk een biografie, een nieuwe biografie van Simone de Beauvoir. Voor mij was dat een beetje een kennismaking, want ik ben jong geweest in die eind jaren 80, eind jaren, begin jaren 90. Mia Doornaert, jij bent een generatie ouder dan ikzelf. En jouw enthousiasme over het onderwerp Simone de Beauvoir was groot toen we vroegen of jij dat zag zitten om dat boek voor ons te lezen.
Ja, natuurlijk.
En we belden jou terug een paar dagen later, schiet het op en je zei tegen onze redacteur: ik voel mij opnieuw een jong meisje.
Ja, want ik ben daar eigenlijk, ik zal niet zeggen, mee opgegroeid, want zij is ouder dan ik. Ja. Maar als student heb ik al die boeken verslonden. Dus ja. Haar memoires, Mémoire d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses. Ik heb haar romans gelezen, Les Mandarins, en dan de eerste, L'Invité, in 1942, waarmee ze haar naam gevestigd heeft. En alle vrouwen, zeker van mijn leeftijd en ook anderen, die zijn haar altijd ook enorm dankbaar geweest voor dat gigantisch boek Le Deuxième Sexe, dat in 1949 is uitgekomen, dat haar pakken en pakken bagger en verwijten en laster heeft bezorgd, maar dat een enorme hefboom is geweest in het beseffen van dat vrouwen niet van nature allemaal alleen maar huisvrouw en moeder waren, maar dat dat ook dat te maken had met een heel maatschappelijk model. En daar is die zin gebleven: on ne naît pas femme, on le devient. Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het. Waarmee ze het niet heeft over de biologische kant, maar wel over al de rest.
Daar moeten we het straks zeker nog over hebben. Ik zou het gesprek met jou willen beginnen over Simone de Beauvoir met iets wat niet in het boek staat. Namelijk in 1972 de Vrouwendag in België. In het boek wordt daar niet over gesproken, maar jij was erbij. Het was 11 november.
Ja.
Weet je waarom het 11 november was? Want het is Internationale Vrouwendag, is begin maart, 8 maart, maar bij ons werd dat 11 november. Weet je waarom?
Ja, ik weet niet meer waarom dat op 11 november gezet is, maar het was de eerste Vrouwendag in België. Vond plaats in Brussel.
Ik weet het wel.
Ik woon nog altijd in Brussel. En ik ben daar naartoe gegaan. En Simone de Beauvoir is daar gekomen. En echt waar, het was een grote zaal vol met vrouwen. En op het moment dat zij op het podium kwam, het applaus en het aantal vrouwen die riepen merci, merci madame, merci. Zo echt een golf van dankbaarheid, emotie voor een vrouw die zoveel gedaan had om de weg te openen naar gelijkberechtiging van de vrouwen en die daar ook heel veel blutsen en builen heeft bij opgelopen.
Ja, we moeten het in dit gesprek zeker ook over Jean-Paul Sartre hebben. En haar relatie met Jean-Paul Sartre. Een beetje tot haar ergernis, vrees ik. Ze zal zich wel omdraaien in haar graf. Want dat is een beetje haar pijnlijke lot, dat ze telkens met Jean-Paul Sartre in één adem wordt genoemd.
Ja, dat is natuurlijk niet totaal verrassend, want die verhouding tussen haar en Jean-Paul Sartre, daar zijn stromen inkt over gevloeid. Ja. Dat is voorgesteld als een type van de bevrijding van de mensman en vrouw van een nieuw soort relatie. Zij zijn beschouwd als de nieuwe Abélard en Héloïse, zo een glanzend voorbeeld van een heel speciale absolute liefde. Maar het is dan ook zo, in een beetje de seksistische traditie, dat elke keer als er over de Beauvoir wordt gesproken, wordt Sartre vermeld. Maar bijvoorbeeld toen hij gestorven is, in veel van de necrologieën die toen verschenen zijn, werd zij niet eens vernoemd. Terwijl dat aan weerskant een heel belangrijke, heel speciale, heel complexe relatie is geweest, waar je nog altijd heel veel vragen over kan hebben.
Ja, daar vond ik het boek zeer interessant over. Het beeld dat ik had van de relatie tussen Sartre en de Beauvoir is een schematisch beeld en ik heb me daar niet in verdiept. En dan komt Sartre op de eerste plaats als de grote intellectueel. En de Beauvoir hangt daar als een soort noodzakelijk aanhangsel bij. En ik heb pas door dit boek gemerkt hoe belangrijk haar rol is geweest, ook theoretisch in de begindagen van het existentialisme. Was dat voor jou ook een eye-opener?
Nee, omdat ik juist heel veel van haar en over haar gelezen heb. En zij was ook een filosoof. En ja. Zij was een buitengewoon intelligente vrouw. Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt in het boek, maar op een bepaald moment legt zij tegelijkertijd met Sartre en met de filosoof Merleau-Ponty het examen af voor l'agrégation. Zij komt daar als tweede uit, maar dan moet je goed beseffen dat Sartre en Merleau-Ponty dus studeren aan de crème de la crème, elite school, école normale supérieure, die een indrukwekkend parcours kan voorleggen, ook van Nobelprijzen die daaruit gekomen zijn. En zij studeert slechts aan de universiteit, aan de Sorbonne, want in Frankrijk, les grandes écoles, dat staat boven alles.
Ah ja.
En Ja. Als je in Frankrijk woont en je zegt dat je een universitair diploma hebt, dan moet je daar onmiddellijk aan toevoegen dat dat in jouw land wel een behoorlijk diploma is.
De Sorbonne staat niet op de allerhoogste trede.
Nee. De intelligentste en meest ambitieuze leerlingen die dus le lycée gedaan hebben, of die met de meest ambitieuze ouders, die gaan naar hun école préparatoire, hun prépa, om zich voor te bereiden op les grandes écoles, met aan de top l'école normale supérieure en l'école politique voor de ingenieur.
En wat was dat dan voor een examen waar zij aan deelneemt? En
de agrégation, dat is om toegelaten te worden tot de top van het middelbaar onderwijs, namelijk le lycée, de drie laatste jaren. Dat is een heel serieus examen, ook zeer filosofisch. En dus Die mannen die enkele jaren ouder waren dan zij, die een heel andere, veel diepgaander studie deden, dan slaagt zij er nog in vandaar de tweede in te worden, na Sartre en voor Merleau-Ponty. En er is zelfs gefluisterd dat zij als eerste had kunnen eindigen, maar dat kon men toch niet maken van iemand die maar naar een vulgaire universiteit ging, wezen het de Sorbonne, voor mensen van les grandes écoles te plaatsen.
Ja.
Maar zij was dus zeer intelligent en zij is een filosofe. Alleen heeft zij, en daar ben ik het eigenlijk helemaal met haar eens, vond zij dat je filosofie niet louter abstract moet zien. Geloofde zij niet in een filosofisch systeem dat de sleutel zou bieden voor heel het menselijk gedrag om de hele wereld te verklaren? En ging zij ervan uit dat elk menselijk bestaan blijft een mysterie zijn waarop geen enkele sleutel perfect past. En dat je dus die filosofische overtuigingen die je hebt even goed en beter aan de man en de vrouw kan brengen via romans. Daar ben ik het helemaal mee eens. In de grote literatuur leer je vaak meer over de mens, over de psyche, over de maatschappij dan in traktaten.
Het is wel vreemd, want ze noemde zichzelf maar aarzelend een filosoof. En ze zei, ik ben geen filosoof in de zin van geen schepper van een denksysteem.
Voilà, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld Camus was ook een filosoof. In dat opzicht lijkt zij meer op Albert Camus. Die staat bekend als filosoof, maar Camus meet zich ook niet de ambitie of de rol aan van een heel nieuw systeem uitgedacht te hebben. Omdat die twee, denk ik, ook niet geloofden. Ze erkenden wel het belang van de filosofie, maar ze geloofden niet dat je zo één schema, één filosofie kan ontwerpen, nog eens, zoals zij gezegd heeft, die de sleutel biedt om alles te begrijpen.
Ja. Dit is het goede moment om terug te grijpen naar de relatie met Jean-Paul Sartre, de relatie die ook een romantische relatie is. Dat, tenminste, dat is de indruk die zij zelf in haar autobiografie probeert te wekken. En deze biografie van Kate Kirkpatrick, ik heb die naam nog niet genoemd, dat is de auteur van de nieuwe biografie, die relativeert die romantische band tussen Sartre en de Beauvoir heel sterk.
Ja, dus die twee hadden een zeer diepe band, dat staat buiten kijf, en die hadden op jonge leeftijd al afgesproken dat zij beiden, tussen hen was er un amour nécessaire, een onbreekbare band, maar dat er daarnaast des amours contingents zouden zijn, dus andere liefdes. Nu,
affaires, toen dat mocht. En ze waren daar eerlijk over tegenover elkaar.
Ja. In een enorme mate.
Ja.
Maar dus, als je haar memoires gelezen hebt, dan wist je dat daar die andere liefdes waren. Ja. En dan wist je ook al dat de relatie met Sartre, die was enorm belangrijk. Ze heeft op het einde van haar leven nog gezegd dat ze het geluk had gehad dat zij nooit alleen was geweest, eenzaam was geweest. Die twee waren altijd elkaars klankbord en wisselden alles uit. Maar als je dus haar boeken leest, haar grote passies, ik denk niet dat het in bed met Sartre zo geweldig was, want haar grote passies waren onder andere die Amerikaanse schrijver Nelson Algren, waren eerder al een medestudent Genemaeu, die later directeur-generaal van de UNESCO is geworden, was ook de schrijver Jacques-Laurent Bost, met wie ze duidelijk in bed en op het romantische vlak ook een veel intensere relatie had.
Ja. Het wordt soms een duivelspact genoemd tussen Sartre en de Beauvoir, omdat er in het begin sprake is van een beetje in deze MeToo-tijden totaal ondenkbaar, maar de Beauvoir heeft relaties met piepjonge meisjes die haar leerlingen zijn. En Sartre, en ze speelt die door op een of andere manier aan Jean-Paul Sartre.
Ja, dat is een bedenkelijke kant van die relatie. Ja. Inderdaad, als je zegt piepjonge meisjes, nee, het waren leerlingen van haar.
19 jaar, we kunnen erover discussteren of dat piepjong is. Maar
17 jaar.
Of 17 okay. jaar, ja.
Ja, dus die Olga Kasjovic en haar zus Wanda. Dus die Olga was een leerlinge van Simone de Beauvoir, had daar een enorme verering voor, een crush. Dat is ook een lichamelijke relatie geworden. Sartre was dan ook verliefd op die Olga. Dus dat jonge meisje werd in die relatie betrokken. Ze heeft daar ook een roman over geschreven, L'Invité. Maar natuurlijk, zo'n kind is natuurlijk verblind door zo'n mensen die haar al serieus nemen, die haar in hun kring opnemen. Nu, Sartre heeft dan jarenlang geprobeerd Olga in bed te krijgen, wat niet gelukt is, en heeft dan zich ingespannen om haar mooie zusje Wanda in bed te krijgen, wat uiteindelijk wel gelukt is. Maar dus Sartre wou een Don Juan zijn, maar die had daar niet het uiterlijk voor. Die moest verschrikkelijk hard werken en inpalmen met de kracht van het woord en van zijn geest om een meisje in bed te krijgen. Maar dat zijn een aantal zo van die driehoeksrelaties geweest. En achteraf is daar veel kritiek op geweest, dat zij eigenlijk wel misbruik maakten van de jeugd van die meisjes en van hun eigen overwicht daarop.
En Simone de Beauvoir heeft ook ergens geschreven dat ze zich daarover spijt, hè? Dat ze zich ervan bewust is dat ze die meisjes hebben beschadigd toen.
Ze is zich dat later gaan realiseren, inderdaad. In haar boeken heeft ze over een paar van die meisjes ook altijd schuilnamen gebruikt. Ja. Maar dat is dan dus via een Amerikaanse biograaf is dan toch een van die namen uitgelekt. En die vrouw heeft dan Bianca heeft dan een boek geschreven, in Memoire d'une jeune fille dérangée, om daarop te wijzen. Maar om nu een zijsprong te maken, tussen Sartre en Camus was er een hevig ideologisch conflict tussen Sartre en de Beauvoir aan de ene kant, Camus aan de andere kant, van hoe je stond tegenover het communisme en of je de wandaden van Stalin mocht onthullen of niet. Ja. En Camus is daarin zeer modern. Die zegt altijd, het vrije woord gaat boven alles. En hij heeft in zijn aanvaardingsspeech in Stockholm voor zijn Nobelprijs literatuur gezegd, de vrijheid is geen obstakel voor de vooruitgang, maar een voorwaarde tot vooruitgang. En de Sartre en Beauvoir stonden aan een andere kant. Maar wat daar ook meespeelde, was de jaloezie van Sartre op Camus. Die had zo résistance chic, zoals men zei. Die was in het verzet geweest. Die had de krant Combat uitgegeven. Dat was een heel knappe man, van iemand met seksappeal. Hij droeg zijn regenjas zo'n beetje à la Humphrey Bogart en die moest maar aankomen en een vrouw diep in de ogen kijken. Et chaloupé un tango, zoals men zegt, en het was gebakken. En dat is de grote vete geweest met Sartre, die maar achter die mooie Wanda aan zat. En Camus komt haar tegen en op 1, 2, 3 zijn zij minnaars. Nu, dus dat zit daar ook achter, achter die intellectuele vijandschap was. De frustratie van Sartre over zijn lelijkheid.
Ja. Ik wil toch even terug naar die jonge meisjes. En het feit dat Simone de Beauvoir zich ervan bewust is geworden en dat ook heeft uitgesproken dat ze die mensen beschadigd hebben. Voor zover ik weet heeft Sartre dat niet gedaan. En dat lijkt me wel een essentieel verschil tussen Sartre en Simone de Beauvoir. Sartre, zijn existentialisme, dat was ook een kritiek van Simone de Beauvoir, leidt tot ethisch nihilisme. En dat is bij de Beauvoir absoluut niet het geval.
Nee, en daarom is Simone de Beauvoir nu veel actueler dan Sartre, die eigenlijk in grote mate, vind ik, voorbijgestreefd is. En die zeker in deze MeToo-tijden zo echt tegen de muur zou genageld worden.
Geen twijfel
aan. Want zo schreef hij, hij was eens met Simone op reis in de Sovjet-Unie en daar viel hij ook weer smoorverliefd op een Russisch, op een tolk die ze daar hadden. En dan later schreef hij naar haar. En dan, hij had zo'n harem vrouwen bij wie hij op bezoek ging. En hij noemde dat zijn medicale tournee. Maar tournee medicaal, mijn hygiënische tournee. Dus bij de ene vrouw, bij de andere. Als je dat nu zou zeggen, dat is ondenkbaar.
Juist.
Terwijl de Beauvoir is veel moderner gebleven in een heleboel dingen. Bijvoorbeeld ook, ik dacht zo, plus ça change, plus c'est la même chose. Zij schreef al in Le Deuxième Sexe in 1949 dat het merkwaardig was dat als je dus racistische zaken schreef, of zei openlijk, dat je daarvoor bestraft kon worden, maar dat je vrouwen kon uitmaken voor hoeren, voor sletten, voor alles en nog wat, en dat niemand daar scheen over te vallen. Wel, in 2018 heb ik hetzelfde geschreven in de Standaard over de affaire Damsot, die rapper die aangezocht was om het lied van de Rode Duivels voor het WK te schrijven.
Ja.
En heb ik daar letterlijk ook in geschreven, men zegt, men moet dat niet au sérieux nemen, dat is dubbele bodem, maar als iemand over makakken of bougnoul zou schrijven, sorry, maar voor die woorden mag sletten en hoeren hoeven wij ook niet te nemen, dan zou men daar wel over vallen.
Ja.
Dus er zijn dingen waarin zij nog altijd zeer actueel blijft, terwijl Sartre dat niet is.
We zijn aan onze laatste minuut bezig, maar zou het kunnen dat Sartre stond in zijn existentialisme voor vrijheid en dat de Beauvoir daar een ethische laag overheen legt en zegt van ja, vrijheid allemaal goed en wel, maar die vrijheid mag de vrijheid van anderen niet in de weg staan.
Ja, dus Sartre was eigenlijk ook heel erg een seksist. Eigenlijk. In die zin was hij nogal een man van zijn tijd. Oké, de Beauvoir was de uitzondering.
Ja.
Maar mag ik nog iets zeggen over de fameuze laatste zin van het laatste deel van haar memoires?
Kan dat in 5 seconden? Nee, zeker. Hè? Dan ga ik nog de titel van het boek geven, Mia, en dan gaan we afronden. Dus de nieuwe biografie van Simone de Beauvoir is geschreven door Kate Kirkpatrick. En die laatste zin die is in het Nederlands. Ik stel met verbijstering vast hoezeer ik werd bezwendeld door mijn geschiedenis.
Interne keuken.